en zusters. Jullie hebben volrecht om hier te mogen zijn om iets door te geven uit Gods woord. Want het woord van God is een lamp voor onze voeten en ligt op ons pad. En het bemoedigt ons en sterkt ons en mogen staan op zijn beloftes. Ik wil vanmorgen het met u gaan hebben over Psalm 84. En dat is een pelgrimslied. Psalm 84. En er staat: dankjewel. Voor de koorleider op de Gittit van de Korrigieten, een psalm. Hoe lieflijk zijn uw woningen, o Heere, de Heerscharen. Mijn ziel verlangt, ja smacht, naar de voorhoven des Heeren. Mijn hart en mijn vlees jubelen tot de levende God. Zelfs vindt de mes een huis en de zwaluw een nest voor zich, waar zij haar jongen neerlegt. Uw altaren, o Heere, de Heerscharen. Mijn koning en mijn God. Welzalig zij die in uw huis wonen, zij loven u gestadig. Welzalig de mensen wier sterkte in u is, in wier hart de gebaande wegen zijn. Als zij trekken door een dal van balsemstruiken, maken zij het tot een oord van bronnen. Ook hult de vroege regen het in zegeningen. Zij gaan voort van kracht tot kracht en verschijnen voor God in Sion. Heere, God der Heerscharen, hoor mijn gebed. Neem het ter oren, o God van Jacob. O God, ons geld, zie en aanschouw het aangezicht van uw gezalfde. Want één dag in uw voorhoven is beter dan 1000 elders. Ik wil liever staan aan de drempel van het huis mijn Gods en verblijven in de tenten der goddeloosheid. Want de Heere God is een zon en schild. De Heere geeft genade en ere. Het goede onthoudt hij niet aan hen die onberispelijk wandelen. Heere, de Heerscharen, welzalig de mens die op u vertrouwt. Tot zover de schriftlezing. Ik denk, broeders en zusters, dat Psalm 84 voor veel christenen een lievelingspsalm is. Deze psalm is een uiting eigenlijk van het diepe verlangen dat mensen hebben om gemeenschap te hebben met de Heere God. En het was tijdens de periode in het Oude Testament zo, dat de gelovigen op gezette tijden dus optrokken naar Jeruzalem, naar het centrale heiligdom in de tempel. En ze gingen erheen om te feesten. En dat feest duurde dus 7 dagen lang. En volgens Exodus 23 en Deuteronomium 16, vers 16, vonden deze feesten 3 keer in een jaar vonden ze plaats. Men ging dan met het Paascha, met het Wekenfeest, wat bij ons dus het Pinksterfeest is, en men ging met het Loofhuttenfeest. En dan trokken ze als stammen zijnde gezamenlijk op naar Jeruzalem. Tenminste, alleen de mannen deden dat. Ze trokken dus 3 keer in een jaar trokken ze op naar Jeruzalem. En dan kregen de vrouwen, die dus achterbleven met de kinderen, kregen dus de belofte dat ze niet zouden aangevallen worden door de omliggende volken, dat ze beschermd zouden worden. En dan kunnen we lezen in Exodus 34, vers 23 en 24. Dus gezamenlijk trokken de stammen op naar Jeruzalem toe. Dus ze trokken allemaal op te voet. En men had er veel ontberingen voor over om in Jeruzalem aan te komen. Ze maakten dus hun tocht door vele woeste streken. Maar omdat hun verlangen zo groot was en hun geloof zo sterk, kregen ze dus de kracht om door te gaan, vaak langs onbegaanbare wegen heen, naar Jeruzalem toe. Psalm 84 is dus een pelgrimspsalm. Het waren ook allemaal pelgrims die weer naar Jeruzalem trokken. In vers waar ze dus vandaan kwamen, voelden zich eigenlijk nooit thuis. Ze voelden zich in hun eigen omgeving vreemdelingen en bijwoners bij mensen die weinig of niets met de Heer hadden. En ze voelden zich eigenlijk alleen thuis in de tempel als ze als gelovigen bijeenkwamen met alle stammen van Israël bijeen. Om als volk van Israël de Heer te loven en te prijzen in de tempel. De psalmist begint dan ook in vers 2. Hoe lieflijk zijn uw woningen, o Heere en Heerscharen. Ze verlangden er ook zo naar om naar de tempel te gaan in Jeruzalem. Om daar God te mogen ontmoeten. Het was hun lust om tempelwaarts te gaan. Om daar de levende God te mogen ontmoeten. En broeders en zusters, is dat verlangen ook zo groot bij u? Die lust om de Heere God te mogen ontmoeten. Om dus iedere zondagmorgen naar de eredienst te kunnen gaan. Om in eerste instantie een ontmoeting te hebben met de Heer Jezus. Of komen wij voor de spreker, of komen we voor de gezelligheid? Nu bij de gelovige Joden uit alle stammen was er lust om de Heer God te mogen ontmoeten. Om gemeenschap te hebben met Hem. En is bij ons die lust ook zo groot om dus in eerste instantie de Heer Jezus te mogen ontmoeten, om daarna contact te hebben met broeders en zusters in de Heer, om zo ook onze nood te kunnen delen met elkaar, maar ook de blijde dingen die we met elkaar hebben meegemaakt. Of de blijde dingen die we als gezin of in de maatschappij hebben meegemaakt. Want het is ook net zo belangrijk om die gemeenschap met elkaar te mogen hebben. Dan staat er in vers 3. Mijn ziel verlangt, ja smacht, naar de voorhoven des Heeren. Mijn hart en mijn vlees jubelen tot de levende God. Ze smachten ernaar om dus in de tempel te zijn. Ze jubelden God toe. Ik denk dat de pelgrims ook onderweg de Heer God aan het loven en aan het prijzen waren. Dat ze ook zo de kracht kregen om zo langs onbegaanbare wegen op te trekken naar Jeruzalem. Omdat ze wisten dat God dus een levende God was. En hun moeite en hun verdriet werden tijdens de reis omgezet in vreugde en in kracht. En daar waren de pelgrims voor bedrongen. God is zo'n levende God dat Hij zelfs voor het geringste zorgt. En er staat er ook in vers 4. Zelfs vindt de mus een huis en de zwaluw een nest voor zich. Zal Hij dan ook niet voor ons zorgen? Er staat ook in Matthäus 6, vers 25 en 26. Wees niet bezorgd over uw leven, wat gij zult eten of drinken, en waarmee je zult kleden. Ziet naar de vogelen des hemels. Zij zaaien niet en ze maaien niet, en toch onderhoudt God ze. En ik kan me zo voorstellen dat toen de pelgrims dus naar de tempel optrokken, dat ze ook de mussen en de zwaluwen ook zo zagen, dat ze zich nestelden bij de altaren en de muren van de tempel. En als Hij dus voor de zwaluwen en voor de mussen zorgt, zal Hij dan ook niet voor ons zorgen. Wij die de kroon zijn als op Gods schepping, wij als mensen zijn. En daar waren eigenlijk de pelgrims, reizigers, van overtuigd. Dat God dus voor het geringste zou zorgen. En in vers 5 wordt er dus over de priesters gesproken. Die het voorrecht genieten om in de tempel te verblijven. En er staat er, en ze loven de Heere gestadig. En gestadig wil ik zeggen, voortdurend. Omdat ze dus de nabijheid van God mochten ervaren. Maar tegelijkertijd wordt er dus ook gezegd dat de pelgrims gelukkig te prijzen zijn. Omdat ze sterk zijn in de Heere God. Omdat in hun de gebaande wegen aanwezig zijn. God had het in hun hart uitgewerkt om dus naar Jeruzalem op te trekken. En wij mogen ook Kolossenzen 1, vers 19. En dan zal hij de wegen in ons hart uitwerken. Het verlangen in ons hart uitwerken om zijn wil te doen. Zodat we ons ook volledig zullen openstellen voor hem. En dan moet ik ook denken wat er staat in Spreuken 3, vers 5 en 6. Vertrouw op de Heer met uw ganse hart. Steun op eigen inzicht niet, maar ken hem op al uw wegen. Dan zal hij uw paden recht maken. God werkt die gebaande wegen in ons hart uit. Alles wat ons zullen uitstrekken naar hemzelf. Het staat in vers 7. De pelgrims hadden zo'n sterk verlangen dat als ze dus in een dal van balsamstruiken waren, dat ze het maakten tot een oord van bronnen. En als het dal van balsamstruiken in het Hebreeuws vertalen, dan staat er Baca-dal. En Baca betekent eigenlijk in het Hebreeuws, betekent het eigenlijk wenen. Dus je zou het dal van balsamstruiken kunnen vertalen in een tranendal. Maar de pelgrims maakten het eigenlijk tot een oord van bronnen. Waarom? Omdat de Heere God dus de fontein was van hun leven. De schrijver van deze psalm vergelijkt het eigenlijk met een natuurlijke situatie. Hij heeft het dus over de vroege regen. En de vroege regen die viel dus in oktober. De vroege regen, het schip in de maand oktober, in de vlakte, de dorre vlakte, dus tot een bloeiende gade. En ik denk ook, broeders en zusters, dat deze psalm ook met Loofhuttefeest geschreven is. De nagedachtenis dat de grote oogst in Israël werd binnengehaald, omstreeks oktober. God kan een tranendal in ons leven herscheppen tot een bloeiend geloofsleven. En als we dit ervaren, broeders en zusters, kunnen we alleen maar de Heer gaan loven en prijzen. Hem gaan groot maken. Voor wat hij heeft gedaan, dat hij die gebaande wegen in ons hart uitwerkt. En we kunnen het ook zo vaak lezen in de psalmen. Dan zien we ook dat de psalmist zijn nood, zijn zorgen, zijn problemen uitspreekt of soms uitroept ten opzichte van de Heere God. Van waarom? En als dan de psalmist het bij de Heer heeft gebracht, aan de voeten van de Heere God heeft gebracht, dan ervaart hij de aanwezigheid van God. En dan zien we uiteindelijk in de psalmen, door de psalmen heen, dat zo'n psalmist ook de Heer gaat loven en prijzen, hem gaat groot maken. En we zien het onder andere ook in Habakuk, door de grote nood die er was in Israël. Waarom, Heere God? Habakuk, die schreeuwt er dus uit naar de Heere God. Dus zo staat er ook in Jacobus 1, vers 2. Houd het enkele lijn van vreugde wanneer gij valt in velerlei verzoekingen en beproevingen. Want juist met die verzoekingen en beproevingen worden we op de Heer teruggeworpen. En dan pas kunnen we zijn aanwezigheid en kracht ervaren, omdat we hem zoeken, het van hem mogen en moeten verwachten dan in die verzoekingen en beproevingen. Dat willen we vaak niet. We willen dat ons leven altijd op rolletjes loopt. Maar vaak is dit niet het geval. Maar we mogen vreugde houden, omdat we dan juist worden teruggeworpen op de Heere God zelf. Juist omdat we op dat moment hem zo nodig hebben. En omdat de pelgrims er bewust van waren dat God de krachtbron was van hun leven, gingen ze ook verder van kracht tot kracht. Totdat ze dus in Sion of in Jeruzalem aankwamen. Totdat ze uiteindelijk het gezalfde, de gezalfde aanschouwden van aangezicht tot aangezicht. En kunnen we ons natuurlijk afvragen, wie was dus die gezalfde? Het kan dus de Messias dus niet geweest zijn. Er wordt verondersteld dat het de koning van Juda was in die tijd. En als het waar was, dan had de koning van Juda dus een groot aandeel in de erediensten van de tempel. Dus tijdens het Pascha, tijdens het Wekenfeest en tijdens het Loofhuttefeest. Als er eenmaal in de tempel waren, dan was zijn hart zo gepleit
Omdat ze heel jaren, over hele tijd daar hadden uitgezien. Maar ook omdat ze vaak de onbegaanbare weg op moesten trekken naar Jeruzalem. En daarom zegt ook de dichter en de schrijver in vers 11, het is beter één dag te verblijven in de voorhoven dan 1000 elders. En de schrijver bedoelde hier eigenlijk te zeggen, dat hij liever heel bescheiden achteraf op de allerlaatste plaats zou willen verkeren in de tempel, dan in de tenten der goddelozen. In overdrachtelijke zin kunnen we bij ons zeggen, dan dat we verblijven midden in deze wereld. Nu was het zo dat de Korachieten, dat zij het priesterschap niet ambieerden. Dat was dus alleen weggelegd voor de Levieten. Maar de Korachieten waren bereid om het nederigste werk te gaan doen in de tempel of om de tempel heen, die God hen had toegedeeld. Dus zijn wij ook bereid om ook eventueel het nederigste werk voor elkaar op te knappen. Om dat te doen, zodat we daarin ook de Heer zullen verheerlijken. En moet ik ook denken aan de voetwassing in Johannes 13. Dat de discipelen waren dus niet bereid om elkaars voeten te wassen. En dat uiteindelijk de Heer Jezus bereid was om de voeten van de discipelen te wassen. De Heer Jezus, de Zoon van God, God zelf, vanuit de heerlijkheid van de Vader, daar was hij mens geworden. En hij was bereid om de voeten van de discipelen te wassen, terwijl geen van de discipelen dat wilde. Jezus, de Zoon van God, hij was daartoe bereid. De Joodse gelovigen ervaren dat de Heer ook een zon en een schild wilde zijn in hun leven, op een pelgrimsreis naar Jeruzalem toe. En de zon duidt erop dat hun verstand verlicht wordt door God zelf, omdat ze gericht waren op de Heer God. Het schild duidt erop dat God hen wilde beschermen op hun reis naar de tempel toe. En de Heer God, die gaf hen ook genade en eer. En mogen wij ook weten, broers en zussen, Heer, dat God ons ook genade en ere wilt geven te midden onder de mensen in deze wereld. Omdat we, als het goed is, dat we ook aantrekkelijk voor hun zullen zijn, midden in deze wereld. Als we dus bereid zijn om onberispelijk te wandelen. Als we ons uitstrekken naar de Heer Jezus. En dan zal hij ons, wat ook staat in deze psalm, het goede ons niet onthouden. Het is zo mooi dat er dus in deze psalm staat welzalig. En dat wordt drie keer vermeld in deze psalm. En wel in vers 5, in vers 6 en in vers 13. En het staat zelfs in de oude Statenvertaling, staat er wel gelukzalig. En wel gelukzalig wil eigenlijk zeggen zeer gelukkig of volmaakt gelukkig. En we kunnen pas zeer gelukkig en volmaakt gelukkig zijn als we die nauwe gemeenschap met de Heer Jezus mogen ervaren. In dat zijn geest door ons hart, door ons leven kan heen stromen, zodat we een lichtend licht kunnen zijn. En als we ten diepste zullen vertrouwen op de Heer God. En dat we mogen weten dat Hij alles in handen heeft. En als we in die overgave leven, dan zijn we ook wel gelukzalig. Zijn we ook zeer gelukkig of volmaakt gelukkig. Broers en zusters, hoe kunnen we nu deze psalm in ons leven op ons zelf toepassen? We zijn geen Joodse gelovigen. Geen pelgrims die op weg zijn naar het aardse Jeruzalem. We zijn wel pelgrims in deze wereld op weg naar het hemelse Jeruzalem, naar het hemels vaderland, om zo een ontmoeting te krijgen met de Heer Jezus Christus. De Joodse geloven, die voelen zich eigenlijk niet thuis in de wereld, in de ver afgelegen streken waar ze vandaan kwamen. alles is. Ze is vol met onreinheid en onheiligheid. Dan is de vraag, voelen wij ons thuis in de gemeente? Omdat Christus in ons midden woont. Hij is het hoofd van het lichaam. De gemeente kunnen we lezen in Kolossenzen 2, vers 17. Verlangen wij, en smachten wij ook zo, naar die gemeenschap met de Heer Jezus Christus. Want Hij woont in ons. En in Hem hebben we dus allerlei geestelijke zegeningen ontvangen. In de hemelse gewesten zijn nu al burgers van een rijk in de hemel. Hij woont dus in ons. En we zijn nu al erfgenamen van God. En mede-erfgenamen van Christus. Of gaan we slechts voor de gezelligheid naar de gemeente toe. Of om gemeenteleden te ontmoeten. Op zich ook goed. Maar we zongen vanmorgen dus ook een lied dat we in eerste instantie naar de gemeente te komen. Om weer Jezus te mogen ontmoeten. Smachten wij ernaar. Om zo de overvloedige genade en de heerlijkheid van de Heer te mogen ontvangen. Zijn we er net zo van overtuigd dat Hij zelfs voor de kleinste dingen zorgt in ons dagelijks leven. Als we al onze wegen maar zo bekend maken bij Hem. Want Hij wil ook dat we al onze wegen zo bekend maken bij Hem, dat we ook bereid zijn om al de schuilhoeken van ons hart te laten reinigen. En dan mogen we ook weten dat het gebed van de rechtvaardige ook veel vermag. En we kunnen ons afvragen, hoe wandelen we dus op onze levensreis? In de woestijn van deze wereld, wat een en al ijdelheid, wat vol van onreinheid en onheiligheid is, kunnen hem dan ook groot maken en loven en prijzen in ons doen en laten. Hoe we functioneren, dat we het licht laten schijnen midden in deze wereld, onder onze collega's. Waarom mogen we getuigen zijn? Omdat Jezus alles gaf. God gaf alles in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Gaan we werkelijk voort van kracht tot kracht? Jozua zegt ook in Jozua 1 vers 9, wees sterk en moedig en zedert niet, want de Heer zal voor u uittrekken. Hij zal onze vijanden verslaan. Wij hoeven niet te strijden tegenover onze vijanden of die ons proberen kwaad aan te doen. God zal mensen beoordelen of veroordelen. Dat hoeven wij dus helemaal niet te doen. Hij zal ons niet verlaten. Hij zal ons niet begeven. Hij wil ten alle tijde ons een helper zijn. En we moeten niet sterk zijn in onszelf. We mogen sterk zijn in de Heer. Dat we in pure afhankelijkheid zullen leven van Hem. En dat we zeggen, Heer, doet u het maar. En we zullen zijn kracht en sterkte mogen ervaren. En als we Hem werkelijk zullen loven en prijzen, dan gaan we ook verder van kracht naar kracht. Als we ten diepste niet dat verlangen hebben naar de Heer. En omdat we dan ons eigen leven dan bijvoorbeeld willen gaan leiden, dan is het gevolg dat we veel te veel mensen gaan zien. Dat we te veel gaan zien wat er in deze wereld gebeurt. En dan gaan we alles in een negatief daglicht stellen. Dan kijken we te veel op de omstandigheden. En dan gaan we niet voort van kracht tot kracht. En dan gaan we in feite gaan we voort van klacht naar klacht. Want als we op ons eigen hemelsvaderland de Heere voortdurend of gestadig zullen loven en prijzen, en we houden ons oog op de Heer Jezus, de volleinde is geloof, dan mogen we weten, ook al gaan we door een dal van diepe duisternis, ook al lijken onze wegen duister, waar we niet uit, als we niet weten waar we uit zullen komen, ondanks tegenslag, ondanks moeite, te mogen varen dat Hij ons levenspad verlicht. En dat Hij al onze moeite en zorgen maakt tot een oord van bronnen. Als we vanuit die gemeente gemeenschap met de Heer leven. Dat staat er ook in Johannes 7. Wie in mij blijft, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En we zullen de overvloed in hem mogen ervaren. Hij is er. Hij neemt die diepe dalen vaak niet weg. Maar in die diepe dalen mogen we toch zijn overvloed ervaren. Als het zo overgeven aan hem. En toen de Joodse gelovigen aan het eind van hun reis waren en bij de tempel aankwamen, aanschouwden ze dus het aangezicht van de gezalfde. En waarschijnlijk dus de koning van Juda. Wij weten dus, als we aan het eind van ons levensreis zijn, dat we dan Christus mogen aanschouwen van aangezicht tot aangezicht, dat we zullen zien wie hij is. En dat we dan ook, wat straalt in 1 Johannes 3, dat we ook gelijk mogen zijn aan hem, omdat we dan ook dat verheerlijke lichaam mogen hebben. We weten uit deze psalm, de Korachieten mochten alleen verblijven in het voorhof. En dat gold dus ook voor alle andere Joodse stammen van het alle stammen van het Joodse volk. En een van de Korachieten was dus ook de koorleider. Alleen de Levieten deden dus de priesterdienst. Zij mochten dus als priesters dus het heilige binnengaan. En één keer per jaar mocht dus de hoge priester het heilige der heilige binnengaan. Om zo dus een offer te brengen voor de zonde van het volk van het afgelopen jaar. Dus wij leven dus nu in deze genade tijd. Dat we niet alleen bij het voorhof hoeven te blijven. Maar wat er ook staat in Hebreeën 10 vers 19, dat we de volle vrijmoedigheid mogen hebben om in het heiligdom in te gaan. Waarom? Omdat Jezus dus zijn bloed heeft vergoten aan het kruis van Golgotha. En dat mogen we ook weer met Goede Vrijdag gedenken. Toen Jezus aan het kruis hing en hij zei het is volbracht, toen scheurde dus het voorhangsel in de tempel. Broeders en zusters, wat een voorrecht hebben wij ten opzichte van de Joodse gelovigen in het Oude Testament. Wij zijn een volk, goden en eigendom. Wij vormen dus een koninklijk priesterschap. Wat we kunnen lezen in 1 Petrus 2, vers 9. Terwijl alleen in het Oude Testament God dit dus voor de Levieten, voor de priesters. Wij, voor ons geldt het als broeders en zusters allemaal. We mogen dus het heiligdom van God binnengaan door het verbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Hem ontmoeten in heerlijkheid. De Joodse gelovigen trokken dus op naar het aardse Jeruzalem. En ze hadden er veel ontberingen voor over. Om de levende God daar te mogen ontmoeten. Wij mogen optrekken naar het hemels vaderland. Er zal geen pijn, geen moeite, geen verdriet meer zijn. En we mogen al onze tranen mogen van onze ogen afwissen. Het beste, het allerbeste, komt nog. We hebben een heerlijk vooruitzicht. Laten we dan hem dan ook geloven en prijzen dat we hem ook zo groot maken. En dan kunnen we ook voortgaan van kracht tot kracht. En niet van kracht tot kracht. Op onze woestijnreis door deze wereld heen. Want de vreugde des Heren